Wie heeft er strijd met de wil van God? De wil van God, de wil van God, wat is dat? Daar is eigenlijk deze preek een beetje op gebaseerd. Het is eigenlijk deel 2 van mijn preek 21 september. Waarin ik heel duidelijk sprak over de verleidingen van deze wereld. Hoe dat wij stand moeten houden in deze, binnen deze vier muren. Dat we elkander niet moeten afvallen, et cetera, et cetera. Dit is in deel 2. Want er is een tekst in de Bijbel en die is heel kort, maar heel krachtig. En ook heel erg ingewikkeld. Nee, dat is een mummie, zeggen dan sommigen. Maar ja, een mummie is toch ingewikkeld? En dat is mijn basistekst, laat ik die maar gewoon even opnoemen. Het Evangelie naar Matteüs 6, vers 33. Matteüs 6, vers 33. Maar zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. En daar gaat het enerzijds goed, anderzijds gaat het erg fout. Want de interpretatie van deze tekst kan heel wat met zich meebrengen. Want als ik uit mijn eigen ervaring mag spreken, zijn er wel eens momenten geweest dat ik dingen verlangde, zoals ik dacht van oké, dat past wel in de wil van God. En dan ga je bidden en dan, best wel vurig, maar er verandert niks. En dan ga je twijfelen. Maar, Heer, u zegt toch, dit alles zal je bovendien geschonken worden. En als je dan terugleest in datzelfde hoofdstuk, dan gaat het over, maak je geen zorgen over wat je zult kleden, wat je zult eten, bla bla bla. En daar kunnen wij best wel eens wat dingen zelf invullen. Maar waar het in deze tekst over spreekt, is het met name op het moment dat je in de wil van God wandelt, dat Hij voor je gaat zorgen. Dat Hij je zal geven wat je nodig hebt, zoals Hij vindt dat je het nodig hebt. Niet zoals wij vinden dat we het nodig hebben, want daar gaat het juist fout. Want kunnen wij van nature iets goeds doen? Nou, ik niet in ieder geval. Ik schiet tekort. Ik verdien het niet. Want als we het hebben over gerechtigheid, laten we dat even vooropstellen. Is dat in de basis de genade die wij krijgen door Jezus Christus' offer, dat wij de hemel kunnen halen. Dat is in de basis de gerechtigheid. Daarnaast heb je nog een ander deel wat valt in dat stukje gerechtigheid. Die basis die kunnen wij niet verdienen door van alles en nog wat te doen. Want over de wil van God is heel veel te zeggen. Er staan heel veel teksten in de Bijbel waarin heel duidelijk gesproken wordt over de wil van God. Ik heb maar gewoon wat opgeschreven. Ik heb het gisterochtend even snel gedaan, een aantal teksten om mijn boodschap te ondersteunen. Dus ik ben helemaal overgeleverd aan de wil van God. Maar één voorbeeld is bijvoorbeeld, ga dan heen en maak alle volkeren mijn discipelen. Leg de zieken de handen op, wek de doden op, geef het om niet. Krachtig, dat is de wil van God. Maar dat is maar een deel. Dat geldt niet voor jullie allemaal. Dat mag je wel doen. Maar daarin kun je niet zeggen, als ik dat doe, dan wandel ik in zijn gerechtigheid. Want jullie worden niet allemaal predikers. Toch? Nee, God heeft voor één ieder een apart plan. En daar gaat deze preek over. Want dan wandel je in zijn gerechtigheid. Als jij zegt, Heer, want we hebben het tenslotte 2 keer gezongen. Ik vond het prachtig, ik werd er zelfs zo geraakt. Het laatste lied ook. Heer, u bent alles voor mij. Oeh, dat is eng. Is dat eng of is dat spannend? Dat is de manier waarop je naar dingen kijkt, bepaalt wat het met je doet. Want zoals een kind hier op een muurtje staat en papa zegt spring. En het kind, hoppa, springt. Denk niet eens na. Vertrouwt op papa. Oeh, dat is eng. Als wij zo op de Heer moeten vertrouwen, dan zou dat zomaar kunnen betekenen dat je in het buitenland terechtkomt. Om het evangelie te spreken. Oeh, Maar dat wil ik niet. Dat vind ik eng. Maar het kan wel zo zijn dat dat gaat gebeuren. En dat is echt niet voor iedereen zo. En voor de een kan het betekenen dat je juist hier op deze plaats een pilaar gaat worden, zodat deze kerk kan gaan functioneren zoals God het wil. Zonder pilaren functioneert deze kerk niet. Ook dat kan de wil van God zijn voor iemand van jullie. En als je in die wil stapt en je zegt, Heer, hier ben ik, want u bent alles. Dan ga je in zijn gerechtigheid wandelen. En dan maakt het niet uit wat je moet doen. De misvatting, een leuke tekst, Matteüs 7, en dan 7 tot en met 12. Bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden, want in ieder die bidt ontvangt en wie zoekt vindt en wie klopt hem zal opengedaan worden. Of welke mens onder u zal als zijn zoon hem om een brood vraagt hem een steen geven, of als hij een vis vraagt zal hij hem toch geen slang geven. Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen die hem daarom bidden. Alles nu wat gij wilt dat u de mensen doen, doet gij hun ook al dus, want dit is de wet en de profeten. Nou, een mooie tekst, leuk. Maar wie bidt ontvangt. Oh, oké. Is dat dan echt zo? Nou, ik kan spreken, ik heb heel vaak gebeden, heb het niet gekregen. Waar lag het dan aan? Lag het dan aan mijn gebed? Want er zijn teksten die kunnen zeggen van, ja, je bidt wel, maar je bidt verkeerd. Dus dan ga je kijken, misschien moet ik anders bidden. Nee, het heeft er niks mee te maken. God heeft een bestemde tijd in zijn plan. En hij kijkt gewoon, wat doe je met alle dingen die hij op je pad stuurt? Bijvoorbeeld deze preek. Of een bijbeltekst die je leest, of een liedje wat je hoort, wat je een bepaalde richting geeft, of een overtuiging van de Heilige Geest persoonlijk. Wat doe je ermee? Dat is essentieel. Want als we dan heel zwart-wit gaan kijken, ja, maar als je bidt, ontvang je, of wat gij de Vader ook vraagt in mijn naam, dat is ook zo'n hele bekende, ik zal het doen. Nou, ik was pas in de kerk, Heer, ik wil een vrouw. Maar 6 jaar later pas. Waarom? Ik was pas klaar, 6 jaar later. Om te kunnen beginnen. Het is maar een voorbeeld uit eigen ervaring. Sommige mensen die zag ik binnenkomen. Hup, patsboom. Kreeg een relatie. En dan had je zoiets van, en ik er dan? Of je zag mensen binnenkomen. En dan groeiden ze erdoor, ze werden prediker. En dan had ik zoiets van, ja, prediker. Nou, dat hoeft allemaal niet van mij, hoor. Ja, vind ik helemaal niks op het podium staan. Vind ik echt helemaal niks. En dat vond ik ook helemaal niks. Dat hoefde van mij helemaal niet. Ik hield niet zo van de belangstelling. Ik was een beetje, ja, laten we het maar gewoon nederig van hart. Ik vond dat meer als zat. Lekker nederig blijven. Ik hoef helemaal niet op het podium te gaan staan. Mensen te vertellen wat ze wel en niet moeten doen. Maar ja, nu sta ik hier. Hoe komt dat? Ik heb uiteindelijk, na heel veel momenten, heb ik gezegd, Heer, ik kan het niet. Ik maak er een puinhoop van. Ik denk elke keer wel weer iets goeds te vinden door middel van uw woord. Maar vaak zit ik ernaast. En dat komt omdat ik dan mijn wil probeer te vinden in Gods woord. En dat kan. En zo zijn er heel veel mensen, ook predikers, die gewoon een bepaalde boodschap gaan vertellen op basis van wat zij zelf vinden. En dat is gevaarlijk. De wil van God. Wie durft te zeggen, Heer, alles geef ik aan u. Alles. Ik heb samen met mijn vrouw in maart 2024 iets meegemaakt. Velen van jullie weten het. Dat onze zoon neergeschoten werd in Den Bosch. Ja, op dat moment word je echt geconfronteerd met zelfs de kinderen zijn niet van ons. Wij zijn renmeesters over de kinderen. Dus wat doe je dan? Heer, toen meer dan ooit, en want je bidt het wel. Heer, ik geef mijn kinderen aan u, dat ze u mogen gaan vinden, bla bla bla. Maar op zo'n moment kom je erachter dat het ook echt zo is. Want je hebt echt helemaal geen invloed. En dan ga je nog beter begrijpen van Heer, als ik rust wil om mijn zoon, dan geef ik mijn zoon aan u. En ik laat het los, want ik kan het niet. Ik doe mijn best, maar meer kan ik niet doen. En dan volgt de rust. Ook een hele leuke tekst. Het evangelie van Johannes 14, 12 tot en met 14. Johannes 14, 12 tot en met 14. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En grotere nog dan deze, want ik ga tot de Vader. En wat gij ook vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Opdat de Vader en de Zoon verheerlijkt worden. Indien gij mij iets vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Daar had ik het net over. Maar ja, wat vraag je dan? Vraag je dan, Heer, ik wil een mooie auto. Of vraag je, Heer, ik heb een auto nodig. Dat zijn twee verschillende dingen. Heer, ik heb een auto nodig. Geef me een mooie, dikke Volvo cross country die ik nu rij. Haha. Hè? Maar ik was blij met mijn Opel Corsa'tje. Die vervolgens in de prak gereden werd door iemand die niet verzekerd was. Dan baalde ik. Maar ik was wel blij met mijn Opel Corsa. Ik was blij met mijn Opel Vectra van 1996 voor €600 gekocht. Dus ik wist hoe dankbaar te zijn met de kleine dingen. Dus het maakt wel een verschil of dat je meteen begint en zegt, Heer, ik wil een mooie auto, geef me een mooie Volvo. Nee, ik begin gewoon met, Heer, ik moet dingen gaan doen. Ik moet gaan werken, een auto is makkelijk, een rechtvaardig gebed. Hè? Vermag veel dat er kracht aan verleend wordt. Dus Heer, kunt u voorzien in een auto? En ja, in onze schuldsaneringsperiode kregen wij toestemming van de bewind, beschermingsbewindvoerder. Ja, oké, je hebt een punt, je mag een autootje kopen en je mag hem gaan rijden. Nou, bijzonder. Dus wij waren blij met dat Opeltje. En zo heb je heel veel zaken die je voor Gods troon kunt brengen. Alleen de wijze waarop je ze voor Gods troon brengt, is wel bepalend of dat God zegt van ja, leuk, ik wil het wel. Maar op die manier kan ik niet veel doen, want je hebt het eigenlijk allemaal al besloten. Dan zegt God oké, doe wat je wil, ik kijk wel. God gaat je niet dwingen. We hebben een eigen wil. Want vanochtend hebben we allemaal de keus gemaakt om op te staan, tegen ons vlees in, om hierheen te komen, toch? Er is niemand die zei, hey, je moet nu naar de kerk. Ja, misschien ouders tegen de kinderen, maar dat is anders. Maar voor alle volwassenen, je bent zelf hierheen gekomen. Om iets te verwachten, maar gegaan nemen van de Heer. Om opgebouwd te worden. Om elkaar te ondersteunen, elkaar te bemoedigen. Weer iets kleins, maar zeker de wil van God. Want er staat, zoek eerst zijn koninkrijk. Op het moment dat je hier binnenkomt, kom je zijn koninkrijk binnen. Op het moment dat je Jezus aanneemt als redder en verlosser, dan komt jouw geest ook in zijn koninkrijk terecht. En dan krijg je de Heilige Geest. Of er wordt gebeden voor de vervulling voor de Heilige Geest. Maar dan gaan je ogen open. Dan zie je zijn koninkrijk. En dan wandel je met hem in zijn koninkrijk. En dan komt een stukje gerechtigheid nog. Die heel belangrijk is. Die twee kun je niet los van elkaar zien. Want, een ander hoofdstuk. Er wordt wel gezegd, zoek eerst zijn koninkrijk en de rest zal je bovendien geschonken worden. Maar dat stukje gerechtigheid is essentieel. En dan zal God voorzien in de basisbehoeften. In alles waarvan hij vindt dat je die nodig hebt. We hebben hier iemand in ons midden. En dat is onze Frank. Die kan dat beamen. He, want die doet dingen, die gaat soms naar andere landen. En hij wordt altijd voorzien. Toch Frank? Maar dat is als je de wil van God binnengaat. Maar als we daardoor gerechtigheid verwachten en zeggen van ja, maar dan ga ik dat ook doen. Of ik ga doen wat de kerk doet. of een ander nadoen, dan is het toch niet jouw relatie met God. Dan ga je toch proberen iemand anders te kopiëren of te denken van ja, oké, als ik dat ook doe, dan zal ik ook wel gerechtigheid krijgen. Nee, jullie hebben allemaal een eigen plan. En daar moet je je aan vasthouden. En als je met dat plan, of in dat plan zegt, Heer, ik geef alles. Dan ga je ook rust vinden. Want die welbekende tekst van Jezus, komt op mij alle die vermoeid en belast zijn en ik zal je rust geven. Leert van mij, neem mijn juk op u, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Die tekst die heb ik wel vaker aangehaald. Ik denk er zelf ook echt heel vaak aan. Want als jij gebukt gaat door moeite en pijn en last en verdriet, dan moet je jezelf afvragen, zit ik wel op de juiste weg? Of is Jezus een leugenaar? Nou, sorry, maar dan ben ik van overtuigd, we zitten op de verkeerde weg. Want God geeft echt rust. Als je zegt, Heer, hier heb je het. Ik doe het nu met mijn bedrijf. Ik loop van tijd tot tijd tegen zaken aan. Ik heb personeel aangenomen. En dan de vragen, wat als? Wat als dadelijk eentje ziek wordt? Oh, wat als? En dan zeg ik, Heer, al zou mijn bedrijf failliet gaan, u heeft iets voor mij. U zorgt voor een oplossing. Dat geeft rust. Want als ik daardoor alleen maar gerechtigheid denk te krijgen en ik hou zo vast aan wat ik heb, dan zie je het al gebeuren. Je wordt krampachtig in wat je wil. En je denkt van, dit is het toch, dit is het toch, dit is het toch. Maar waar is dan de rust? Terwijl als je zegt van, nou, ik doe wat ik doe. Ik doe het met een blij hart. Ik doe het in overgave. Ik doe het in gehoorzaamheid. En Heer, als u een deur opent, stap ik binnen. Als u een deur dicht maakt, dan laat ik hem dicht. Want u weet wat goed voor mij is. Dat is gerechtigheid. Dat is genade. In de genade die je al ontvangen hebt op het moment dat je Jezus in je hart vraagt. Want hoe vaak God wel niet heeft gezegd, mijn genade is jou genoeg. Ik denk dat velen van jullie wel zo'n stemmetje hebben gehoord. Als je begint te mopperen, te klagen. En zeg, Heer, ik snap het niet. En dat je dan denkt, ja. Maar de genade die ik heb gekregen is eigenlijk al meer dan zat. Eigenlijk is dat al meer dan alles waard om te doen wat God van je vraagt. Of zie ik dat verkeerd? Ja, de genade die hij geeft door zijn Zoon Jezus Christus. Want niet wij hebben God uitgekozen, maar hij heeft ons uitgekozen. Toch? Daarom zitten wij hier. Is dat niet meer dan dankbaarheid genoeg om dankbaar voor te zijn? Als wij willen wandelen in de gerechtigheid, dan kun je de Bijbel pakken en dan kun je heel veel dingen doen, maar doe het dan ook alsof je wandelt met God. En dan zal ik een paar praktijkvoorbeelden pakken. Bidden voor mensen. Ik heb het zelf ook gedaan. Een lange tijd met succes. Ik heb genezingen gezien, wonderen gezien. Maar op een gegeven moment had ik toch zoiets van, nee. Het ging op een gegeven moment ook niet meer. En toen had ik zoiets van, Heer, als dit niet voor mij is, dan laat ik het los. Op een gegeven moment kreeg ik iets anders op mijn pad. En ik zag gewoon van, hé, ik kan op een andere manier ook heel veel invloed hebben op mensen. Dus ik stapte daarin. En die deur die ging vanzelf open. Het voelde goed. Het was een beetje ontspannen. En toen zag ik inderdaad, hé, mensen bemoedigen. Mensen opbouwen. En daarin werd ik bekrachtigd door God. En ik ging mensen zoeken. En ik doe het nu nog steeds. Je ziet me regelmatig alleen staan in de koffieruimte. En dan kijk ik rond. En ik kan er zo van genieten. Want dan kijk ik naar mensen. En ik bestudeer mensen. En als ik iemand zie met een bedrukt gezicht, dan gaat mijn aandacht uit naar die persoon. Lang geleden was er een moment. Ik kreeg toen nog best regelmatig aanvallen van de epilepsie. Dat ik zelfs, terwijl ik een aanval kreeg, gewoon iemand zag weglopen de kerk uit, dat ik erachteraan ging om zo iemand te bemoedigen. En toen dacht ik bij mezelf, leuk, al die bedieningen in de kerk, maar mensen zijn het belangrijkste. Want ik was echt in beslag genomen door orendienst, band, dramagroep, en dan ook nog proberen te preken. Maar je was alleen maar bezig met programma. En God zei tegen mij, ik heb iets anders. En het heeft heel lang geduurd, totdat ik dat idee van mij losliet, want dat werd mij geleerd in die kerk. En programma, daar is niks mis mee. Maar ik ging het daarvan verwachten. En ik ging zwaar gebukt door het leven heen. We hadden veel strijd, persoonlijke strijd. Hè? Ook om al die verwachtingen die daarbij komen te kijken. Dat was gewoon niet te doen. Sommige mensen kregen er zelfs een burn-out van. En toen had ik zoiets van, maar dat ga ik niet doen. Toen kwam ik bij mijn oude voorganger en de vraag die ik stelde, van, goh, wat is belangrijker? Bediening of mensen? Hij zei mensen. Er viel een last van mijn schouders af. Ik denk, goh, hè, deze voorganger, die snapt het. En ik ben me gaan richten op mensen. Ja, en als ik zie waar ik nu sta, hoeveel mensen ik help, kan helpen, nog wat eraan zit te komen, wat God op mijn hart legt. Hè, ik preek zonder dat ik heb gezegd, ik ga een prediker worden. God heeft die deur geopend. Ik spreek in de Marokkaanse kerk, ik heb een keer in Marokko gesproken, ik zal binnenkort weer in Marokko, misschien zelfs een doopdienst bij gaan wonen. Wie had dat kunnen bedenken? Toen niet. Want toen zei ik van, nou ja, dit is wat ik doe en hè, ik zit in de band en ik vind het wel goed zo. Nou ja, oké, okay, als ik het goed vind, zegt God, dan, okay, dan doe je je ding. En dan heb je strijd, en heb je strijd, en heb je strijd, en heb je strijd. Totdat je erachter komt van, wacht eens even, misschien wil God wel iets anders. En dan laat je los. Dan in één keer kom je erachter, hey, dit voelt beter. En dan uiteindelijk sta je hier weer te spreken. Ja, ik had dat niet kunnen bedenken, dat was niet mijn plan. Het evangelie naar Johannes 15 en dan 14 tot en met 17. Johannes 15, 14 tot en met 17. Vind ik een hele leuke. Dan zegt Jezus, gij zijt mijn vrienden, indien gij doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat de Heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik alles wat ik van mijn Vader gehoord heb, u heb bekendgemaakt. Niet gij hebt mij, maar ik heb u uitgekozen en u aangewezen. Opdat gij zou het heen gaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven. Opdat de Vader u alles geven wat gij hem bidt in mijn naam. Dit gebied ik u dat gij elkander lief hebt. Hier heb je het. Wat pak je uit deze tekst om te zeggen, dat is de wil. Pak je alleen het stukje, hè, opdat de Vader u alles geven wat gij hem bidt in mijn naam. Of begin je al met, gij zijt mijn vrienden indien gij doet wat ik zeg. Nou, dat betekent dus dat jullie allemaal met God in gesprek moeten. En dan vragen aan God de Vader, wat wilt u van mij? Wat is uw plan voor mij? Wat is uw plan in deze kerk? Wat is uw plan in mijn gezin? Wat is uw plan op mijn werk? Wat is uw plan? En zo ga je langzaam, stap voor stap, elke keer weer verder groeien in de wandel met God. En dan zul je zien dat je overal waar jij bent, heb jij een deel van jouw plan. Want jij bent dat plan waar je ook komt. En dan snap je, gij zijt het licht van deze wereld. Op je werk. Misschien ergens anders. Bij je familie. Ook weer de wil van God. Maar een klein onderdeel. En hier staat inderdaad wat ik straks aanhaalde. Niet hebt gij, je hebt mij uitgekozen, maar ik heb u uitgekozen. En aangewezen. Zo zal God ook jullie uitkiezen, één voor één, voor een bepaalde taak, voor een bepaalde roeping. Want als we allemaal hetzelfde najagen, dan was het hier leeg, bijvoorbeeld. Of er waren er geen predikers. Of dan zijn er geen koffiemedewerkers, of dan zijn er geen schoonmakers, blablabla, of dan zijn er geen geluidsmensen. Dus God heeft voor iedereen een apart plan. Jaag dan ook naar dat plan. Kijk niet naar een ander. Van, goh, dat zou wel gaaf zijn. Dat kan. En misschien is dat ook wel een deel van jouw plan. Maar ik denk dat je beter een rechtvaardig gebed kunt bidden. En zeggen, Heer, wat is mijn doel? Wat is mijn doel hier? In deze kerk. Wat wilt u van mij? En dan kom je hierheen en dan zul je zien, elke keer als je komt, wordt het een beetje duidelijker. Er zijn best wel wat teksten die gaan over de wil van God. Ja, de eerste brief van Petrus. Petrus 4, vers 19. Dat maakt het allemaal een beetje eng. Laat het derhalve ook zij, die naar de wil van God leiden, hun zielen aan de getrouwe schepper overgeven. Steeds het goede doende. Dat wil zeggen, sommige mensen lijden ook echt. Om Gods wil. Als je gaat kijken naar de apostelen. Johannes werd onthoofd. Petrus werd ondersteboven uiteindelijk gekruisigd. Dat zagen ze van tevoren niet aankomen. Want hadden ze dat van tevoren geweten, zouden ze het dan getekend hebben? In figuurlijke zin? Denk het niet. Maar omdat ze gewoon hebben gezegd, Heer, hier ben ik. Wij stappen uit in de roeping die u op mijn hart legt. En dan zie je gewoon dat ze krachtige dingen hebben gedaan. Dat is soms met lijden. Ik vind het altijd een mooi, ja, klinkt misschien heel gek, maar ik vind het heel krachtig en mooi. Hoe Stefanus, ik heb dan die film van de Bijbel, die serie gezien, en dan is het best goed verfilmd, dat Stefanus gestenigd werd. En dat hij gewoon zegt, Heer, neem mijn geest. Zo krachtig, vol overgave, zo vol overtuiging. Dan denk ik, als je zo'n geloof hebt, wie kan je dan iets maken? Welke strijd is dan te zwaar? Als je zo'n geloof hebt. Want ziekte scheidt ons niet van God. Brengt ons dichter bij hem. Pijn, verdriet maakt ons juist sterker. Als we in God blijven staan. Die verhalen die hebben wij in de Bijbel staan. Zodat we daar iets mee kunnen. Mee moeten. Want als hun het kunnen, kunnen wij het ook. En er zijn er hierbij waar je een voorbeeld aan kunt nemen. Die het doen. Bouw onderlinge vriendschappen. Versterk elkaar. Zeker met jouw krachtige kenmerken. Dat je elkaar daarin juist bekrachtigt en helpt. Want twee zijn beter dan één. Want als de ene valt, kan de andere hem oprichten. En dat kan inderdaad ook soms de wil van God zijn. Want als je deze tekst pakt, naar de wil van God leiden. Er is een film, The End of the Spear. Ik weet niet of dat sommige mensen deze kennen. En Jimmy Elliot is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Maar hoe dat, dat hij zijn leven moest geven voor het redden van een hele stam. Ja, echt bizar. Wie zou daarvoor tekenen als je dat van tevoren zou weten? Dan bekruipt angst in je gedachten. Maar het zou zomaar kunnen zijn, maar achteraf gezien, Jimmy Elliot zit daar boven en die kijkt terug. Die heeft dat probleem helemaal niet. Bizar hoe God kan werken. Maar ik vind het wel fascinerend en ik vind het gaaf. Ik vind het niet eng. Dat had ik in het begin. Maar het wordt op een gegeven moment steeds leuker om te kunnen zeggen, Heer, alles geef ik aan u. Ik weet wat het is om te strijden met ziekte. Uiteindelijk is mijn overwinning gekomen door te zeggen, Heer, Ik dank u voor mijn epilepsie. Daar begon de verandering in mijn leven. Hoe lang ik gewoon echt vast heb gehouden aan het bidden. Grote evangelisten laten bidden voor mij. Gehoorzaam uitstappen, medicijnen weggegooid in geloof. Daarna nog 10 keer zoveel aanvallen gekregen. Kettingen, alles verkocht, omdat dat iets met zich mee zou dragen. Noem het allemaal maar op. Ik heb het allemaal gedaan. Maar toen kwam er een preek, een hele simpele preek over dankbaarheid. En toen was het, dank God onder alles. Zonder ophouden. Dus ook voor de ziekte die je hebt. En toen had ik in eerste instantie zoiets van, ja, jij bent gek. Moet je kijken wat ik allemaal mee heb gemaakt. Auto-ongelukken, voor hetzelfde geld was ik er niet meer. Ja, je kunt allerlei redenen en excuses verzinnen. Maar er was iets in die preek wat mij raakte. En dan komt het gevoel met verstand. Het gaat altijd regelrecht tegen elkaar in. En ik deed het in gehoorzaamheid. Niet om wat ik voelde, want ik had mijn gevoel zeggen van, ja, je bent gek. Ik ga dat echt niet doen. Ik ga niet danken voor mijn epilepsie. Ik ben toch niet goed wijs. Maar met mijn verstand, in gehoorzaamheid, in overeenstemming met Gods woord, ging ik het doen en ik bleef het uitspreken. Ik zei, Heer, dank u voor mijn epilepsie. Want ik weet niet wat het mij gaat brengen. Maar u weet het wel. En het is mijn kracht geworden. Het heeft me heel veel gebracht. Want mede Mozorg is daardoor uit ontstaan. Zonder die epilepsie had ik Mozorg niet. Stichting Monisha was dan niet. Daar, ja, wie weet, had ik ook niet zoveel ervaringen om te kunnen spreken. God is mijn macht om alle dingen te doen medewerken ten goede. Romeinen 8:28, mijn favoriete tekst. Romeinen 12, vers 2. Word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar word hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat u mag onderkennen wat de wil van God is. Het goede, welgevallige en volmaakte. Weer zoiets van de wil van God is. Dan zou je weer kunnen zeggen van, wat is dan de wil van God? Je hebt heel veel kleine onderdelen, zoals ik al zei. Je kunt je uitstrekken naar gaven. Gaven van genezing, gaven van geloof, et cetera, et cetera. En daarin zou je misschien een deel van je wil van God voor je leven kunnen vinden. Maar misschien ook niet. Maar je moet wel in beweging blijven. Want als je hier gaat zitten en je houdt alleen de stoel warm, dan blijft ook alleen de stoel warm. En dan is het geloof dood. Er is een tekst in Jacobus. Geloof zonder werken is op zichzelf genomen dood. Van werken kunnen we het niet hebben, want daarvan hoeven we het niet te verwachten. Dat is weer waar Paulus over spreekt, want als je het van de wet verwacht, lig je onder een vloek. Want daardoor kunnen wij geen gerechtigheid verwachten. Maar aan de andere kant, als we alleen maar stilzitten, dan is dat ook niet juist. We moeten in beweging blijven. We moeten blijven bidden, Heer, wat wilt u van mij? We moeten elkander lief hebben. We moeten uitstrekken naar elkaar. Zeker naarmate wij deze wereld zien veranderen. En de wetsverachting toeneemt. Nog een tekst die gaat over de wil van God. 1 Thessalonicenzen 4, vers 3. Thessalonicenzen 1 en dan 4, vers 3. Want dit is de wil van God, uw heiliging, dat u zich onthoudt van ontucht. Ook weer een deel van de wil van God. En er zijn algemene dingen die voor ons allemaal gelden. Daar mag je jezelf altijd naar uitstrekken. Daar is niks mis mee. En daardoor ga je juist in beweging blijven. Want als je zegt van ja, dat bidden voor genezing, ik vind dat niks, ik vind dat eng. Dadelijk loop ik naar iemand en dan ga je zo er naartoe. En dan zie je iemand op krukken lopen of je ziet iemand en dan mag ik voor jou bidden. Dan zeggen ze ja. Maar ja, wat nou als ik bid en hij zakt door zijn knieën heen. Nou, dan ga ik mooi verschut. Ja, dat is eng. Maar het feit dat je jezelf ernaar uitstrekt. Ik deed dat in 2000, was de eerste keer. Er was een meisje op een bedrijf, Ingram Micro. En dat meisje had pijn in de elleboog. En iets dreef mij ertoe om te zeggen, mag ik voor je bidden? Maar mede dat ik de woorden had uitgesproken, knikkende knietjes, denk, wat heb ik nou weer gedaan? Maar ja, zo gezegd, zo gedaan. Zij zegt ja, nog meer knikkende knieën. Ik leg die handen erop en ik bid gewoon, ik weet niet eens meer wat ik bad, want dat doet hij niet toe. God ziet het. En zij zegt, oh, de pijn is weg. En ik liep weg. En ik denk, oh, wat erg. Dat was de allereerste keer. En dan denk je bij jezelf van, ja, dat is toeval. Dat kan gewoon niet. Dat geloof je dan gewoon niet. Ja, en dan eventjes later, dan loop je tijdens straatevangelisatie. Dan zie je daar een paar van die jonge gasten. Eentje loopt op krukken. En dan ga je weer, we zijn met de tweeën, een hele discussie krijgen over het geloof. Ja, iets in mij zegt van, weet je wel, in plaats van discussiëren of dat God wel of niet bestaat, ik zie dat je op krukken loopt. We kunnen ervoor bidden en als jij dan genezen wordt, dan weet je niet. Dan weet je in ieder geval dat ik het niet ben. Want ik heb gezegd dat Jezus jou geneest. Dus die gast die zegt van, ja, doe maar. Oké, dan gaan we. Dus, ik spreek een gebed uit en op het einde zeg ik nog, en vanaf nu ben je genezen. En hij zegt zo van, oh, dat is gek. De pijn is gewoon weg. En die vrienden zo van, echt? Echt waar? Ja, hij is echt weg. Ik zeg, stamp op die voet. En hij stamp op die voet. Het was gewoon weg. En dat is gewoon, ja, ik heb die dingen meegemaakt. En toch zegt God uiteindelijk van, oké, leuk dat je dit hebt gedaan. Het was krachtig. Ik doe het soms nog bidden voor mensen. Maar God had toch gewoon een andere plan uiteindelijk. Maar ik vond het wel leuk om die wandel met God te hebben meegemaakt. En dus deze preek is eigenlijk bedoeld om je in beweging te zetten en in beweging te houden. Ga alsjeblieft niet passief zitten. En een stoel warm houden. Want deze wereld die blijft trekken. Petrus 2 vers 15. Want zo is het de wil van God dat u door goed te doen het onverstandige spreken van de dwazen tot zwijgen brengt. Nou ja, dat is een hele leuke tekst. Maar ja, hoe ga je dat doen als je bang bent om te spreken? Je moet wel weten waar je voor staat. En dan zeg je gewoon hier, ik heb alles aan u gegeven. Ga ik verschut in de ogen van deze wereld? Dan ga ik maar verschut. Maar in u voel ik me veilig. Sta ik als een huis. Bouw ik op de rots Jezus Christus. Laat ze maar lachen. Maar ik doe het wel. En zo kun je gaan kijken wat God voor je heeft. Elke keer maar weer uitstappen en iets doen wat er in de Bijbel staat. Telkens weer een stapje verder. Dingen uitproberen en zien wat God gaat doen. Colossenzen 1 vers 9. Wij bidden u dat u vervuld wordt met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Dat is toch het enige wat we nodig hebben? Dat u vervuld wordt met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Dat is het. We wandelen, we bidden met God, we praten met God. En terwijl je wandelt, als je een overtuiging krijgt. Ik liep laatst in de supermarkt en ik loop langs de kattenvoer. En in één keer zo'n gedachte van, neem zo'n pak mee voor die. Oké. Pakken en meenemen en brengen. Je gaat er naartoe, je brengt het naar de persoon. En de persoon is enorm dankbaar. Want die had niet zoveel te besteden en die had de kat. Nou, hoe simpel kan het zijn? En hoe leuk is dat dan om met God te gaan wandelen? Is dat dan eng? In het begin wel, maar daarna niet meer. Want God is goed. En altijd. Zelfs wanneer wij dingen niet snappen. Want, zeg nou eerlijk, wat snappen wij nou nog met onze pindaverstand, zoals ze dan zeggen. Wij kunnen toch Gods wegen helemaal niet doorgronden, zegt de Bijbel. Want God heeft altijd een hoger doel voor ogen. Want als die welbekende tekst van mij dan, alle dingen zullen medewerken ten goede. Voor degene die hem liefhebben, dat zijn alle dingen. Ja, wij vergeten zoveel dingen op het moment dat we ergens erheen gaan. Ja, want als ik dan naar mezelf kijk, hè, de epilepsie en de auto-ongelukken, dat je zo'n auto-ongeluk mee moet maken om uiteindelijk juist ergens uit te komen? Ja, dat zou je van tevoren niet bedenken. Dan denk je van, hoe kan dit nou goed zijn? Efeze 5, vers 17. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. Dus, als we niet begrijpen wat de wil van God is, dan zijn we onverstandig. Wees niet onverstandig, begrijp wat de wil van de Heer is. En daarin ga je niet een ander achterna lopen om te kijken of dat de wil van hem ook de wil van mij is, omdat je tegen iemand opkijkt. Want dan zou zomaar eens kunnen zijn dat dat niet de wil van God is en dan wordt het zwaar. Nee, ga gewoon met God in gesprek. Heer, wat wilt u van mij? En wat u wil van mij, ik zal het doen. En dan komt er een rust. En dan in één keer zul je zien dat God zal voorzien in al het overige. Want zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid en de rest zal je bovendien geschonken worden. De rest. Op het moment dat je in zijn wil wandelt en je hebt die overgave, dan ga je zien dat God gaat voorzien. Tuurlijk, er zullen momenten komen dat je even aan het wankelen gebracht wordt, want de duivel zit niet stil. Die is er ook. En die gaat rond als een brullende leeuw. Maar je zult zien dat telkens weer de rechtvaardige valt 7 keer, doch staat weer op. En dat God zorgt voor de uitkomst. En dan ga je merken waarom wij op deze manier in deze wereld leven. Wij vallen en staan weer op. We strijden, we vechten om de wil van God te vinden. Maar als je die gevonden hebt, snap je waarom je op die manier moet vechten. En dat je moet vechten om 's morgens op te staan om hier te komen. Want dan ga je niet naar de kerk om puur enkel maar de hemel te verdienen. Nee, dan zeg je, Heer, ik ga naar de kerk om te kijken wie ik kan helpen. Hoe ik u kan dienen. Hoe dat ik mensen kan dienen. Hoe dat ik mensen kan bemoedigen. Daar word je blij van. Daar word je vrolijk van. De wil van God is dat je alles, maar dan ook echt alles aan hem geeft. Zodat hij kan doen wat hij wil in jouw leven. Niets achterhouden. En bang zijn voor wat er komen gaat. Dan zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid en de rest zal je bovendien geschonken worden. Jezus zelf, en dan ga ik een beetje sluiten. Hij deed het voor. Want ik vind het altijd een heel fascinerend stuk. Het Hof van Gethsemane. Dat hij daar ging bidden en zo beangstigd werd. En hij zegt, Heer, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En in tegenstelling tot ons, wist hij wel welke prijs hij moest gaan betalen. En daardoor begon hij bloed te zweten. En gelukkig, Godzijdank, weten wij niet wat ons te wachten staat in de toekomst. We kunnen dan wel een tekst aanhalen. God heeft een hoopvolle toekomst voor ons. Amen. Maar hoe dat die ingevuld wordt, wat houdt het dan in? Een hoopvolle toekomst. Het kan van alles zijn. Want hoop is tenslotte iets wat je verwacht. Dat ligt in de toekomst. Langgerekt hoop, we maken het hart ziek. Ja, de tekst kennen jullie, ik hoef hem niet eens op te lezen, denk ik. Hè. En hij ging een weinig verder, Matthäus 26, 39. En hij wierp zich met het aangezicht ter aarde en bad, zeggende, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Als Jezus het al deed, en wij verlangen naar iemand gelijkvormig te worden, volgen wij Jezus, dan moeten we hem voor laten gaan. Wil dat dan zeggen dat wij ook zo'n prijs moeten betalen? De Bijbel spreekt wel over de toekomst dat de vervolging komt. In deze dagen, Matthäus 24. Dus het zou zomaar kunnen. Die Franklin Kirk of die ze neer hebben geschoten. Charlie Kirk, ja. Hey, maar Dat is maar een voorbeeld, snap je? En daarna zag ik een filmpje van een meisje die hier op straat getuigde. Die werd bij de haren gepakt en zo over de straat heen gesleurd. Oké, ja, dat kan gebeuren. Dat zegt de Bijbel in Matteüs 24. Maar weeg dat op tegen de heerlijkheid die wij met hem hebben straks. Als je dat voor ogen houdt, dan is dat lijden in deze korte tijd die we hier op aarde hebben. Want zeg nou zelf, de tijd vliegt. En als dat tegenover de eeuwigheid wordt weggezet, ja, waar maken we ons dan druk? Over een hele hoop zaken. Ga gewoon dankbaar zijn, wandel met God, doe je ding, weet je, en wees gewoon blij. Want voordat je het weet, is het klaar. Dan ben je er niet meer. Waar ga je dan naartoe? Voor degenen die hier zijn en Jezus nog niet kennen, zeg ik, ren naar Jezus toe. Vraag hem in je hart. Vraag om vergeving. Neem hem aan als redder en verlosser. Voor degenen die Jezus wel kennen, ren naar hem toe. En zeg, wat ik al vaker heb aangehaald, als een symboliek van gerechtigheid. Ik moet langs dat kastje van die microfoon. En dan ren je hier naartoe. Ik wil dadelijk ook het podium openen. Voor degenen die willen, degenen die Jezus nog niet aangenomen hebben, om Jezus aan te nemen. Voor de anderen die zeggen van nou, deze preek, ik vind dat wel een goeie, ik wil daar wel iets mee. Pak die kans en dan ga je hier naar voren toe en dan zeg je, Heer, hier heb je alles van mijn leven. Ik vertrouw het in uw handen. En dat zijn al de sleutels die ik heb. Niet één achterhouden, maar alles geven. En dan maakt hij de deuren open, die deuren die open moeten. Hij maakt de deuren dicht, die dicht moeten. Hij zet deuren op een keertje om te kijken wat je daarmee gaat doen. Want zo zetten wij ook wel eens soms de deuren op een keertje voor de duivel. En die kijkt ook wat je dan doet. Dan gaat die dan vooral niet binnen. Maar de deuren die God op een keertje zet, dat zijn de juiste dingen die je mag uitproberen. Misschien de gave van genezing, de gave van geloof, de gave van bemoediging. Ga zo maar door. Kijk, de vruchten van de geest, daar moeten we onszelf allemaal naar uitstrekken. Dat staat voor zich. Want dat is heel gezond. Zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid en de rest zal je bovendien geschonken worden. Het gebed van de rechtvaardige vermag veel. Gerechtigheid is genade. Genade in Christus. Dus als Joram zo meteen misschien een lied gaat spelen, wil ik het altaar openen. Is er iemand hier die Jezus niet kent? Zou je Jezus aan willen nemen als redder en verlosser? Dan zodra het altaar geopend wordt, dan mag je naar voren komen. Dan gaan we een zuster vragen om met jou te bidden. En Jezus in je hart te vragen. En voor de rest zeg ik, misschien hier iemand die God heeft gekend, maar misschien de rug toegekeerd heeft. Iemand die teruggevallen is en zegt, ik heb Jezus opnieuw nodig. Is er iemand hier? Dan is het altaar zometeen geopend. En dan zou ik zeggen, ren naar God.